Kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst van voorgaat dominee Van de Wind. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdienst DV vanavond 6:30. Proponent J.J. De Haan uit Woerden, proponent van de Schee, moest zijn beurt teruggeven wegens gezondheidsomstandigheden in zijn gezin. Woensdag 3 november, dankdag voor gewassen arbeid. Om 10:30 let u op de aanvangstijd, dominee Van de Wind. Deze dienst houden we samen met de kinderen en leerkrachten van de basisschool De Rank. Om 7:30 eveneens, dominee Van de Wind. Zondag 7 november. Om 9:30, dominee Voets. Om 7:30, dominee L.L. van de Dool uit Broek op Langendijk. Voorbeden. Huwelijksjubileum. We zijn dankbaar met het echtpaar van Heikop Groeneveld, Boogzussenstegen 5. Ze mochten gisteren gedenken dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Ook denken we aan gemeenteleden met lichamelijke of psychische zorgen thuis, hun ziekte dragen of met hun handicap moeten leven. Mededeling. Toegang kerkdienst dankdag voor de diensten op dankdag ontvangt u geen uitnodiging per e-mail. Iedereen is welkom voor de zondagse diensten. Er worden wel uitnodigingen verstuurd zoals gebruikelijk. Waarheidsvriend, bij de uitgangen van de kerk kunt u een exemplaar van de Waarheidsvriend meenemen. Hierin is een artikel opgenomen van wethouder Bracht over de volharding als christelijke politicus in het openbaar bestuur. De najaarszendingscollecte. Ook kunt u bij de uitgangen een folder en envelopje meenemen voor de najaarszendingscollecte die volgende week wordt gehouden. Meer informatie hierover vindt u in de afgelopen kerkbode. In verband met hervormingsdag zingen we na afloop van deze dienst de eerste twee coupletten van het Lutherlied. Collecte. De eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde is bestemd voor het onderhoudsfonds. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld. Luisteraars thuis kunnen hun gaven digitaal geven. Op dankdag is er één collecte bestemd voor de kerk. De voorgang uit Psalm 139 vers 1. Niets is zo op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zullen nu gaan zingen van Psalm 92. Het eerste vers laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Psalm 92, het eerste vers. Nadat we hebben geluisterd naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, gaan we zingen van Psalm 76, het vierde couplet. Gij, vreselijk, u bent te vrezen, dat ontzag voor u hebben. Vreselijk zijt gij in het gericht. Wie zal bestaan voor uw gezicht? Psalm 76, vers 4. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. En het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben. En mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Niet zomaar zinloos. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, ook niet uw zoon of uw dochter, ook niet uw dienaar of uw dienares, ook niet uw vee, ook niet uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengt worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus gaf ons de volgende woorden als samenvatting van de wet. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, machtige Heer in de hemel, u tot wie wij roepen, Abba, Vader, we willen u danken en eren ook deze morgen, nu we zijn samengekomen in deze eredienst in de kerk of thuis, elders, luisteren. Heer, en dan roepen we uw naam aan, u die de grote God bent, de Heilige Vader, u die de Heere bent, de Koning der Koningen. U bent groot en u bent goed en barmhartig. U bent vol van wijsheid, volmaakt in rechtvaardigheid. Heer, en u komt ertoe dat wij u eren, dat we u danken, dat we u zoeken en gehoorzaam zijn. Dat we ook luisteren naar uw woord, wanneer u dat laat verkondigen. En zo mogen we ook aan het begin van deze week, op de eerste dag, de opstandingsdag van Christus, weer samenkomen. Rondom uw woord, om de schrift te openen. Opdat uw woord bediend zal worden. En wij dat ook ontvangen, Heer. Werk met uw Heilige Geest in onze harten. Zodat uw woord kracht doet. Zodat we u ontmoeten. Zodat we met hart en ziel ook betrokken zijn bij uw dienst. Ja, Heere, kom met uw Heilige Geest en spreek tot ons. U bent immers een God die spreekt. En Heere, dat is een wonderlijke genade. Soms lijkt het alsof u stil bent. Soms, Heere, kunnen we het gevoel hebben dat u ver weg bent. Maar u bent een God die spreekt, de eeuwen door. En ook via de prediking van het woord. Geef ons ook oren om te luisteren. Geef ons een hart dat erdoor wordt ingewonnen. Zodat we die stem van Christus herkennen om u te volgen. Ja, Heere, en wanneer u vanuit uw wet ons laat zien wie wij zijn, dan is er alle reden dat we ons voor u buigen. Dat we stil zijn. Omdat het blijkt dat we uw wet hebben overtreden. Dat wij zo onheilig zijn. Zo zonder uw heerlijkheid in onszelf. En we bidden dan ook om vergeving voor alle zonden die we met ons meedragen. Heere, reinig ons daarvan. Wij bidden van u, zie ons aan in de Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Wat een wonder dat hij is gekomen. De Zoon van God uit de hemel naar deze aarde. Jezus, gekomen. Niet om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. Ja, om zaligheid te schenken aan ieder die gelooft. Wilt u zo ons nabij zijn, ook deze morgen, in luisteren en spreken. Dat de gemeente wordt opgebouwd in de kennis van u. Dat we, Heere, mogen zien hoe uw waarheid is. En waar we onze vreugde mogen vinden. En dat we Christus zullen volgen. Heere, werk met uw Heilige Geest. Help ons in heel de eredienst. Geef dat we dat ook mogen meedragen, de wereld in, het dagelijks leven in. Dat ons leven vruchten draagt. In ons handelen, spreken, in ons doen en laten. Opdat uw liefde ook door ons leven bij onze naasten zal komen. Om die te trekken en op u te wijzen. Gedenk uw kerk over heel de wereld. U bidden voor christenen die onder veel vervolging en druk hebben te lijden. Heere, sterk hen daarin, vertroost hen. Wees bij hen met de kracht van uw woord. Wilt u hen geloof ook standvastigheid geven. In alle moeite, alle verdriet en angst die er kan zijn. Heere, zegen de verbreiding van het evangelie. In evangelisatiewerk, in zendingswerk. Door het vertalen en verspreiden van de Bijbel. In het getuigenis van uw kerk onder de volken. Heere, zegen zo uw woord, niet alleen hier, maar door heel ons land en over heel de wereld heen. Opdat uit noord en zuid, uit oost en west er mensen zullen komen die u kennen en door de Heer Jezus Christus mogen grootmaken. Zo leggen we deze dingen voor u neer. Hoor ons gebed om Jezus Christus wil. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen in het Nieuwe Testament. En de kerntekst voor de preek is uit 2 Timotheus 4, maar eerst lezen we een gedeelte uit Romeinen 10. Lees Romeinen 10, de versen 4 tot en met 17. En daarna uit de tweede brief aan Timotheus. Tweede Timotheus 3, vers 10. Tot 4 vers 5. Eerst uit de brief aan de Romeinen. De apostel Paulus, als dienstknecht van Jezus Christus, heeft geschreven aan de christelijke gemeente in Rome. En uit deze Romeinenbrief lezen in hoofdstuk 10, de versen 4 tot en met 17. Romeinen 10 vanaf vers 4. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is, de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus, zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen. Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Het is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven in wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voet van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dan gaan we lezen in de tweede brief aan Timotheus. Ook een brief van de apostel Paulus die hij schrijft aan Timotheus. Een jongere voorganger, een geestelijke zoon van Paulus. 2 Timotheus 3. We beginnen bij vers 10. Hoofdstuk 3, vers 10. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk, volkomen toegerust. Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die leven en doden zal oordelen bij zijn verschijningen in zijn koninkrijk, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en het met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. De kerntekst voor de preek is uit 2 Timotheus 4, vers 1 en het begin van vers 2. Dus vers 1 en 2a. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die leven en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Het gaat in deze tekst over de prediking. En het is vandaag 31 oktober, de dag van de kerkhervorming, dat we de reformatie van de kerk gedenken. En een van de dingen die juist de reformatie, die beweging in de 16e eeuw naar voren heeft gebracht, is om de prediking van het woord centraal te stellen in de kerk en in de gemeente. En de preek is verdeeld in drie punten. Ten eerste het speciale van prediken. Dat is daarvan nu het eigen, het bijzondere van wat hier prediken wordt genoemd. Ten tweede de inhoud van de prediking. Predik het woord. En ten derde de noodzaak van de prediking. Dus het speciale van prediken, de inhoud van de prediking en de noodzaak van de prediking. We gaan zingen van Psalm 45. De versen 1 en 2. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En die koning, en we zien daarin ook een profetie van onze koning Jezus Christus, die wordt ook opgeroepen in het tweede vers om het zwaard aan de zijde te gorden, om zo te regeren op het zuivere woord der waarheid. Psalm 45, vers 1 en 2. Gemeente, het is misschien niet iets wat u meteen raakt. Deze opdracht van Paulus voor Timotheus. Predik het woord. Het is misschien niet een onderwerp waar jij meteen warm voor loopt. Het lijkt zo vanzelfsprekend in de kerk dat er wordt gepreekt. En natuurlijk uit de Bijbel. Het woord van God. En bovendien kunt u denken, wat moet ik hier eigenlijk mee? Het is een tekst voor dominees. Voor dienaren van het woord. Het is toch niet een opdracht voor de rest van de gemeente. Predik het woord. En u kunt zomaar denken, deze tekst is niet wat ik nodig heb. Toch is dat een te snelle conclusie. Want u bent wel het adres waar de prediking aan wordt gericht. U bent als gemeente het gehoor, u bent de luisteraars. Dit is de gemeenschap waar het moet gebeuren en voor wie het ten goede mag komen. De prediking van het woord. En wat toch echt wel opvallend is, gemeente, dat is de enorm sterke aandrang waarmee Paulus dit schrijft. Het is echt uitzonderlijk hoe gewichtig hij dit neerzet. En dat doet hij niet voor een tegenstander die hij de les moet lezen. Hij doet dit niet in een conflict waarin hij wat heftig wordt. Nee, het is geschreven in een zorgzame brief aan een jonge collega. Ik bezweer u, Timotheus, predik het evangelie. Ja, nog veel sterker. Want dat hele eerste vers, dat is een inleiding, stap voor stap opgebouwd, alsof Paulus alles uit de kast wil halen om Timotheus er diep van te doordringen. Ik bezweer u, ten overstaan van God en van Jezus Christus, de Heer, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Dus dit is iets wat Timotheus enorm op het hart wordt gedrukt in een persoonlijke brief, waarin Paulus even later schrijft over zijn heengaan. Hij verwacht niet lang meer te leven. En hij wil graag nog enkele dingen meegeven, een bemoediging en een aansporing. Timotheus is jonger. Die moet nog wat langer door. En zo moedigt Paulus hem aan in vers 5. U, wees nuchter. Vervul uw dienstwerk ten volle. Want ik, ja, mijn tijd is gekomen. En ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. En zo zal die grote apostel zijn werk op aarde achter zich laten. En in dat licht schrijft hij aan zijn geestelijke zoon Timotheus, waar hij heel veel mee heeft samengewerkt in de dienst van het evangelie. Hij schrijft een uitgebreide brief. Maar dit geeft hij een bijzonder zwaar accent. Timotheus, mijn geliefde zoon, ik bezweer je. Ik bezweer je in de tegenwoordigheid van God en van Christus Jezus. Die zal komen om te oordelen. Predik het woord. Het is als een verklaring onder ede. Bij het hemelse gerechtshof. En dat maakt ons ervan bewust dat God erop zal toezien. Dat dit een zaak is waar God aandacht voor heeft. En niet alleen God de Vader, ook Christus heeft er belang bij. Ook Jezus Christus houdt in het oog of het gebeurt. En dan zou je natuurlijk van alles over de Heer Jezus kunnen zeggen. Maar de apostel die kiest ervoor om dan dit naar voren te brengen. Hij die de levenden en doden zal oordelen. En je merkt, het is ernst. Als hij deze opdracht schrijft. Het is een zaak van eeuwigheidsbelang. Wanneer hij verschijnt en wanneer hij voor altijd zal regeren, dan is zijn oordeel beslissend voor ieder mens. En daarom, predik het woord. Blijf dat doen. Het is een opdracht van Christus en het blijft een gewichtige opdracht, ook na de apostelen. En zo zal de kerk in alle tijden dit plechtige woord ter harte moeten nemen. Ja, op die manier ligt er een verantwoordelijkheid voor ons allen. Hoe wij als kerk hier ruimte aan geven. Welke waarde wij hier aan hechten. En hoeveel je er in je eigen leven van verwacht. Laat het niet verslappen. Schuif de prediking niet naar de zijlijn van de gemeente. Denk niet dat het voor u, voor jou, niet van belang zou zijn. Wat is dan eigenlijk dit prediken? Wat is dat dan eigenlijk? Kijk, er zijn verschillende vormen om woorden uit te spreken. Er zijn verschillende soorten van toespraken, verschillende soorten van gesprekken. Je kunt iets vertellen, je kunt iets bepleiten, je kunt iets ter discussie stellen. Maar hier gebruikt Paulus een specifieke term, vertaald met prediken. Wij zeggen meestal preken of verkondigen. In het Nieuwe Testament zijn er twee Griekse woorden die we vertalen met verkondigen of prediken. En in die ene term zit het woord evangelie, het goede nieuws verkondigen. En die andere, dat andere woord is keruso. Dat is, je maakt iets belangrijks bekend. En allebei die woorden, die duiden op het publiek bekendmaken van een boodschap in het openbaar en op gezag van een hoger geplaatst. En vooral in dat tweede woord, keruso, zit dat besloten. Dat je spreekt als een heraut. Dat je spreekt in naam van een gezagdrager. Maakt dat verschil? Nou, dat wil ik ook voor de kinderen uitleggen. Jongens en meisjes, als onze koning een feest zou houden in het paleis met heerlijk eten, dan kan hij besluiten om ook een aantal burgers uit te nodigen. Nederlanders ergens vandaan. Stel je nou voor, er worden 25 kinderen uitgekozen uit heel Nederland. Waar komen die vandaan? Nou, er is een gerucht. Sommige mensen die zeggen dat. Dat er twee kinderen hier uit de buurt komen. Twee kinderen uit Kerkwijk of Delwijn of Nederhemert of Gameren. En dan zit je bij de kapper en die kapper die vertelt, ja, ik heb gehoord dat jij op het feest van de koning mag komen. Oh ja? Nou, zal dat waar zijn? Of zijn dat eigenlijk maar praatjes? Maar de volgende dag stopt er een dure auto bij jullie voor de deur. En er komt een meneer met een brief. Een brief waar jouw naam op staat. En ik kom die brief brengen. En ja, in die brief staat dat jij samen met je zus naar de koning mag bij dat feest. En die brief die komt zelfs niet met de post. Maar die meneer die zegt, ja, ik kom net uit Den Haag, bij het paleis Huis ten Bosch vandaan. De koning heeft gezegd dat ik het persoonlijk bij je moet brengen. En de koning die wil dat jij op zijn feest komt. Kijk maar, in die brief. Hier het embleem van het koninklijk huis. En daaronder staat de handtekening van Willem-Alexander. Nou kinderen, een preek is eigenlijk hetzelfde als wat die meneer komt vertellen. Het is niet zomaar een praatje wat je ergens hebt gehoord. Nee, de Heer Jezus die wil ook jou uitnodigen om te komen op zijn hemelse feestmaal. En hij heeft mij en ook andere dominees gestuurd om die boodschap bij de mensen bekend te maken. Iemand die preekt is een dienaar van koning Jezus. Die is erop uitgestuurd door de Heere met zijn woord. Ja, achter dat begrip preken, daar zit dat je gezonden bent. En dan kunt u begrijpen, dat is anders dan bij een onderling gesprek. Overigens zijn eigen waarde heeft, ook zijn eigen Bijbelse waarde. Dat je met elkaar spreekt, dat je ook in de gemeente met elkaar spreekt. Dat je elkaar opbouwt, dat je elkaar vermaant en vertroost. Of misschien in een gezamenlijke Bijbelstudie van een groepje christenen. Mannen en vrouwen bij elkaar. Dan kan je geestelijk leven echt verrijken. Maar dit is ook zeker van belang. Dit moet ook gebeuren. Predik het woord. En dat is toch weer een ander gebeuren. Ja, daarvoor heb je een roeping nodig van de Heer. En daarvoor worden mensen bevestigd in het ambt. Zodat ze met die volmacht echt kunnen prediken. Vandaar ook dat je kunt vragen, wie mogen er preken in de eredienst van de christelijke gemeente? Nou, de kerk heeft in de Bijbel gezien, daar is een roeping voor nodig. Daarvoor word je bekleed met een ambt, zodat een prediker met dat gezag zal spreken. Niet zijn eigen gezag, maar met het gezag van zijn zender. En dit raakt ook de discussie over de vrouw in het ambt. In de Bijbel zien we zowel mannen als vrouwen actief met taken in de gemeente. Zowel mannen als vrouwen met allerlei gaven. Van gelijke waarde. Alleen voor een bepaald soort spreken, verbonden met het opzicht, met het gezag over de gemeente, daarvoor moeten mannen verantwoordelijkheid dragen. Zo is op te maken uit de Bijbel. Dat heeft met het ambt te maken. En met het speciale van prediken. Christenen kunnen op vele manieren God groot maken. Christenen kunnen daarin veel voor elkaar betekenen. Door hun kennis te delen. Door van de Heere te getuigen. Maar het woord verkondigen, dat heeft iets eigens. Paulus schreef eerder in de brief over zichzelf in hoofdstuk 1 vers 11 dat hij is aangesteld als prediker, apostel en leraar der heidenen. In de Romeinen 10 hebben we gelezen hoe zou iemand prediken als hij niet gezonden werd. En als we de teksten in het Nieuwe Testament nalopen, Van wie staat er beschreven dat ze hebben gepredikt? Ja, dat is Johannes de Doper. Dat is Jezus zelf. Dat zijn de 12 discipelen. Dat zijn mensen zoals Paulus en Timotheus. En blijkbaar is dat prediken van groot belang in de gemeente. Met zijn eigen karakter. Anders dan een lezing houden. Anders dan een discussie voeren. Het is ook meer dan samen nadenken over een Bijbeltekst. Soms zegt een voorganger dat zo. We gaan samen nadenken over die tekst. En dat is niet fout. Maar eigenlijk wel wat mager uitgedrukt. Over de ambtelijke bediening van het evangelie. Dus gemeente, het bevel tot prediken heeft een eigen lading. En in de Bijbel valt zelfs onderwijzen er niet mee samen. Hoewel het vaak samen wordt genoemd als een aanvulling op prediken of als een onderdeel van het preken. Hoeveel vormen van spreken over God er ook zijn. Onze tekst hier legt groot gewicht op het prediken. En in het perspectief van zijn eigen heengaan schrijft de apostel: ik bezweer u, ten overstaan van God en van Jezus Christus, die leven en doden zal oordelen, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Dit moet doorgaan. Dit blijft nodig. In de reformatie van de kerk werd dat ook weer duidelijk. En wij mogen ons dat vandaag ter harte nemen. Dat in de kerk de prediking zijn plaats houdt. Zijn Bijbelse plaats. Want er zijn ook andere geluiden. En er zijn ook andere praktijken waarbij de preek wordt weggedrukt. Of zelfs wordt vervangen door een verhaaltje. Door een gedachtenwisseling. Door drama of muziek. Niet vergeten. Gemeente, als eerste punt, het speciale, het eigen karakter van prediken. Ten tweede, wat moet dan de inhoud daarvan zijn? De tekst zegt het eenvoudig. Predik het woord. En in zijn brieven blijkt wat Paulus daarmee bedoelt. In hoofdstuk 2, vers 15 lezen we over het woord van de waarheid. Het woord wat ons de waarheid laat zien. De waarheid over God. Over de wereld. Over tijd en eeuwigheid. De waarheid over de mens. Over zonde en gerechtigheid. In hoofdstuk 4 vers 3. Vlak na onze tekst. Noemt hij dit de gezonde leer. Ja, die aanduidingen laten een geheel zien van inzichten, de leer over Christus, de leer over zijn dood en opstanding, de zaligheid voor zondaren, de leer over genade, over het geloof, over de Vader, over de Heilige Geest. De Bijbelse leer is gezond. Het woord is betrouwbaar. Daarmee kun je leven en sterven. Predik het, Timotheus. Predik het. Verkondig die goede boodschap. In de aanloop naar deze opdracht werden we herinnerd aan de Heilige Schriften. Timotheus kende die van jongs af aan, staat er in 3 vers 15. Geschriften die werden erkend als heilig, door God ingegeven. Het is zijn spreken. Wat in schrift is vastgelegd. Denk aan de boeken van Mozes. Profeten, de psalmen. De Bijbel als woord van God kan ons wijsmaken tot zaligheid. En is nuttig om te onderwijzen, toe te rusten. Als iemand dan door God geroepen is om te preken. Wat heeft hij dan te vertellen? Predik het woord. Alleen het woord van God, het woord van onze koning, heeft echt gezag. En daarom is die taak van een prediker om die woorden uit de Heilige Schrift open te vouwen. Om daar niet een boodschap in te leggen, maar een boodschap uit te halen. En te zoeken en te luisteren naar de boodschap. En dat uit te leggen voor onze tijd. En dat toe te passen. De mensen die er zijn. Jongens en meisjes. Als de minister-president, premier Rutte, nieuwe maatregelen afkondigt, dan kunnen we tegenwoordig thuis naar een persconferentie luisteren. En je ziet hem in beeld en we horen zijn boodschap. Vroeger had je dat natuurlijk niet. Geen computer, geen tv, geen radio. Dan stuurde de koning een heraut op een paard. En zo'n heraut die ging midden op het marktplein staan van de stad of van je dorp. En die riep, hoort allen, er is een boodschap van de koning. Hoort allen. Nou, en als die heraut kwam, dan moet je daar natuurlijk snel heen gaan. En allemaal mensen staan daar rondom die heraut. En hij heeft een groot papier bij zich. Luister, dit is het besluit van de koning. De koning biedt amnestie aan. Aan elke burger die in opstand was gekomen, maar daar berouw van heeft. En nu bereid is een eed van trouw af te leggen. Als dat op dat papier staat. En als dat het besluit is van de koning. Dan mag die heraut natuurlijk niet iets anders gaan vertellen. Het moet precies kloppen met wat er staat. Maar hij kan er wel iets bij uitleggen. Want ja, hij ziet wel, er staan daar wat jongens die weten niet wat amnestie is. Het ene woord uit die boodschap. Nou, weet je wat dat is, zegt hij? Dat is dat je niet wordt veroordeeld. Dat je niet wordt gestraft. Had je wel verdiend, omdat je in opstand bent gekomen. Maar de koning is zo vriendelijk, hij wil het je vergeven. En die heraut die kan nog meer duidelijk maken hoe dat dan concreet moet gaan om een eed van trouw af te leggen. Ziet u? Wat op dat papier staat, moet hij verkondigen. En heel precies wat de koning heeft gezegd, wat hij heeft besloten, en zo moet in de prediking Gods woord klinken, de Christus verkondigd, niet naar ons eigen beeld, maar de Christus der schriften, zoals Christus oplicht in het woord. De basis van de christelijke prediking is niet een thema uit de actualiteit. En dat je daar een hele beschouwing over hoort. Met zo nu en dan een Bijbeltekst erbij als illustratie. Dat is niet het woord prediken. Ook niet de eigen deskundigheid van de prediker vormt de basis. Dat hij over dat thema zoveel verstand heeft. En dat hij dat heel mooi kan vertellen. Ja, dat kan best een interessante lezing zijn. Zeker. Dat kan een mooi onderwerp zijn op een conferentie. Prima, waardevol, boeiend. Maar in de samenkomst van de gemeente is nodig dat wij het woord prediken, de door God geïnspireerde schrift laten spreken. En zeker, dan kan er een actueel thema aan bod komen. En soms lijkt een praktische kwestie tot een speciale tekstkeuze. om het daar een keer over te hebben. Maar altijd moet de Bijbel, het woord van God, bepalend zijn voor de boodschap wanneer het een preek betreft. Prediken. Dus een boodschap hebben met gezag. Het gezag ligt in Gods woord. U moet het daarin kunnen terugvinden. Als u thuis nog eens naleest, dan zegt u, ja, dat en dat, dat is mij gezegd. En dat u als hoorder ziet, dit komt uit de Bijbel. Want wij, u en ik, wij hebben de waarheid nodig. We hebben nodig dat we door de prediking God leren kennen. En dat we al luisterend de heerlijkheid van Christus gaan zien. En dat ik helder krijg hoe ik daar deel aan krijg. En dat ik de weg van de christelijke levenswandel word gewezen. Al die dingen. Uit het woord van God. Zoals de wet. De aanklacht van de wet. Dat ik schuldig sta. Dat ik de eeuwige dood heb verdiend. En de realiteit van de twee wegen. Jezus zegt dat velen op de brede weg gaan naar het verderf. Strijd om in te gaan door de smalle poort. En in dat woord van God, in die waarheid, dan gaat het over de volkomen gerechtigheid van Christus. Dat er bij hem verzoening is. Dat hij in mijn plaats wil staan. En dat die gerechtigheid mij geschonken wordt uit louter genade. Ja, we vinden daar de belofte van de Heilige Geest, waardoor de liefde van God in mij wordt uitgestort. En mijn ogen voor Christus opengaan. En ik daaruit ga leven. Predik het woord. Is dat nu altijd nodig? Moet dat telkens gebeuren, ook nog bij christenen, die het toch wel weten? Het laatste punt van de preek. Ten derde de noodzaak van de prediking. Want de apostel die dringt er nog extra aan met de woorden volhard daarin, gelegen of ongelegen. Hoe moeten we dat toch begrijpen? Moet Timotheus dan maar te pas en te onpas preken? En moet je eigenlijk niet zeggen, ja, je moet ook wel het goede moment kiezen, hoor. Soms is het beter even stil te zijn en te wachten. En sommige uitleggers die menen, het gaat eigenlijk om hemzelf. Of het hemzelf nu wel goed uitkomt of niet goed uitkomt, hij moet er altijd mee doorgaan. Toch lijkt Paulus dat hier niet te bedoelen. Gelegen of ongelegen bij de hoorders, bij de gemeente. En dan in die zin van niet wachten totdat ze erom vragen of tot ze eraan toe zijn, maar doorgaan. Het woord blijven verkondigen. Niet alleen maar wat de mensen willen horen en of men erop zit te wachten of niet. Dat de gemeente onderwijs krijgt in de gezonde leer. En dat Timotheus daar het woord predikt. Dat is urgent. Ga door. Houd vol. Want, lezen we in vers 3. Want er komt een moment dat ze het niet meer verdragen. Nu kun je het woord nog kwijt, Timotheus. Nu kun je de gemeente mee opbouwen. Er zal een tijd komen dat ze het niet meer willen horen. En deze tijd, dat is niet ergens heel ver weg, ergens aan het einde van de tijden, maar dit zie je steeds weer na verloop van tijd. Mensen zijn ontvankelijk voor het evangelie. Worden daardoor ook wel aangesproken, min of meer. Soms zijn ze van jongs af aan onderwezen in de schrift. Maar als dat woord hun hart niet verbreekt, als het geen echte bekering brengt, geen diep geloof, dan hebben ze er op een zeker moment genoeg van. En dan willen de mensen graag wat anders. En ze zoeken zelf op wat het gehoor streelt. Ze zoeken predikers die beter aansluiten bij hun eigen behoeften, schrijft de apostel. Die tijd zal komen. Dat is nuchter. Houd er maar rekening mee. Het is ook ernstig. Want waar je nu het woord nog kunt preken, kan later een afkeer komen, zodat de hoorders van nu straks niet meer luisteren. En door ongeloof toch verloren gaan. En daarom is het zo hard nodig het woord te prediken en maar door te gaan. Want door die verkondiging wil de Heer ons aanspreken en laat hij ons zijn waarheid zien. En door die prediking roept hij u tot zijn genade. Hij nodigt tot zijn koninklijke maaltijd. Hij wil u en jou graag barmhartigheid bewijzen. Kom toch tot Christus, bekeer je. Vlucht tot Hem. En het doel daarvan, het doel van die prediking is dat God wordt groot gemaakt, door de prediker wordt groot gemaakt, door de gemeente, door u en jou. Dat het woord zo open gaat. Dat God groot is. Dat we God leren kennen is een grootheid. Dat we God leren kennen in zijn zuiverheid. Dat we mogen zien hoe machtig hij is. Horen hoe onwrikbaar in zijn trouw dat er gesproken wordt. Hoe volmaakt hij is in wijsheid. Hoe aanbiddelijk in zijn liefde. In het woord vinden we de Heer Jezus Christus. In het Oude Testament, in de belofte. In de verwachting. En ook in het Nieuw Testament, in zijn verschijning op aarde, als gekruisigde, als gepredikte Jezus Christus, de zaligmaker, zoals ik hem nodig heb. Zoals ik hem nodig heb voor mijn zonde, voor mijn ongelovig hart, voor mijn ellende, waar je toch geen kant mee op kunt. Hij, Jezus Christus, hij is een verzoening voor mijn zonde. Hij is mijn verlosser uit alle nood. Hij is mijn herder die mij leidt naar de rust en naar het leven. Ja, dat mag, dat moet worden verkondigd. De schoonheid van God in al zijn werken. De heerlijkheid van Christus als de afstraling van de Vader. Niet zomaar als kille informatie, maar met heel ons hart. Dat het ons raakt, dat wij zien hoe groot, hoe goed, hoe genadig hij is. Daar mag de prediker in voorgaan. Het woord preken is God groot maken. Het wordt hardop uitgesproken in de eredienst van de gemeente. Dat is een reden om erbij te zijn, om samen te komen, om u erin te laten meenemen. Zodat u het hoort. Zodat we het hier samen belijden. Zodat u zich erin laat meenemen en u goed gaat denken, goed van de Heer. Dat uw ziel wordt opgewekt tot liefde voor God. Dat het geloof versterking krijgt uit het woord. Hebt u daar ervaring mee? Dat het zo gaat. Onder de prediking. Dat daardoor er verwondering komt in je hart. Dat je ontzag krijgt voor God, eerbied. Dat je vertrouwen krijgt in zijn belofte. Dat er een diep verlangen wordt gevoed en wordt getrokken om naar zijn wil te leven. Daarom is de prediking zo noodzakelijk. Dat het telkens tot stand komt. Dat het telkens wordt gevoed. De vreze des Heren in je hart, het geloof. De hoop, de liefde. Het gebeurt niet bij ieder. Het zaad kan zo makkelijk verstikt worden. Dat iemand het wel hoort, maar er eigenlijk van wegkijkt. en er niets doet in je lijf. Dat iemand zich afkeert van Christus. Om vast te houden aan de zonde en naar de wereld te verlangen. Ja, wanneer je dat doet, dan begeef je een groot gevaar. Dan ga je op weg naar de duisternis. Maar de prediking van het woord beoogt dat andere, dat u Christus voor u krijgt. Dat u in uw hart mag genieten van zijn genade. Dat je gesterkt wordt in het geloven in hem. En dat verandert ook ons leven. Dat gaat doorwerken. Die levenswandel, wij presteren dat niet zelf. Om ernaar te leven. Maar door het gepredikte woord verandert ons leven. Krijgt Christus in ons gestalte. Gaan we hem aanhangen? Gaan we wandelen door het geloof? De Heere werkt met zijn woord in zijn gemeente. En dat woord dat wekt geloof. Dat is een kracht. Een kracht voor nieuw leven. En daarom zijn naam. Zijn naam alle lof en eer. Dat Hij, God, dat Hij, Jezus Christus, ons de prediking van het woord heeft gegeven. Amen. We gaan zingen van Psalm 98. Het eerste en het tweede vers zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En ook het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98, vers 1 en 2. Thank you. Op een blad heb ik een aantal bijbelteksten die over het onderwerp van vanmorgen gaan, over prediken in de Bijbel. Wie interesse heeft om dat nog eens na te lezen, kan dat uit de hal van de onder de toren vanmorgen meenemen. Laten we nu samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Grote God, Vader van ons Heer Jezus Christus, onze Vader, u willen we dankzeggen voor uw woord. Dat opgetekend is in de Bijbel. Door uw Heilige Geest ons geschonken. En u hebt het zo bepaald en ervan gesproken. Dat het ook wordt bediend. Dat het wordt verkondigd in deze wereld. Bekendgemaakt. Over wie u bent, uw heil. De boodschap van wet en evangelie. En Heere, daarin toont u zorg voor onze ziel. Daarom roept u ons tot uw heil. Daarin mogen grote dingen horen. Schenk uw zegen erop. Heere, maak ons luisterend, gelovig, ontvankelijk, dat we uw woord bewaren. Hebt u daar niet een rijke belofte aan verbonden, zalig, die het woord van God horen en dat in hun hart bewaren? Maak het zo, Heere, bij ons allen. Behoed ons ervoor dat we ons van de waarheid van uw woord afkeren, om maar te zoeken wat onszelf behaagt. Heere, wij bidden van u, bouw de gemeente erin op, om bij de gezonde leer te blijven, om die te kennen, daarna te leven. Geef dat in heel de kerk waartoe we zelf behoren, de verschillende kerken, zodat uw naam wordt geëerd, het evangelie wordt recht gedaan. En mensen daardoor tot zaligheid komen. Schenk dan ook de hulp en de wijsheid van uw Heilige Geest. En allen die geroepen zijn het woord te verkondigen. U bidden we, Heer. Wilt u ook dominee Voets en mij helpen om de Bijbel goed te verstaan, te begrijpen. Om dat te kunnen overdragen. Dat we uw dienaren mogen zijn. En dat u zelf daarin meekomt tot zegen en opbouw van de gemeente. Help ons door uw Heilige Geest. Want zonder u is het onmogelijk. Wij bidden van u dat u, Heere, ook steeds weer mensen roept. Tot uw dienst. Dat u mannen roept in het ambt. Ook van dienaar van het woord. Wees met allen die daarvoor een opleiding volgen. Die zich geroepen mogen weten. Heere, leid hun weg, sterk hen. Wilt u ook de theologische opleidingen, de predikantenopleidingen, zegenen, de hoogleraren, allen die daarin werkzaam zijn. Zodat uw woord ook werkelijk gezag heeft en naar wordt geluisterd. En de rijkdom daarvan wordt opgedolven uit uw woord. U danken we, Heere, voor wat u in de reformatie hebt gegeven. Dat u in die tijd ook weer zoveel dingen aan het licht hebt gebracht, tot zegen van de kerk. Om het bevrijdende evangelie van de genade en van de zaligheid door het geloof in Christus alleen, je naar voren hebt gebracht. U zeggen we daarvoor dank. U bidden we dat u zo ons gedenkt en nabij bent. Wilt u ook zijn waar er zorgen zijn, waar er verdriet is. Met allen die ziektes met zich meedragen. Die behandeling moeten ondergaan. U bidden voor hen die de beperking van een handicap in hun leven van jongs af aan hebben meegekregen of later, wanneer er iets gebeurd is. Heere, wilt u hen helpen? Degenen die om hen heen staan, ouders, verzorgers, wanneer dat nodig is. Wees er nabij met uw troost en goedheid. U willen we dankzeggen voor de vreugde die u geeft. in het gemeenteleven. Vreugde die u geeft in persoonlijk leven, in gezinsleven, in huwelijken. In het bijzonder danken wij met het echtpaar van Heikop Groeneveld van de Boosterensteeg. Ze mochten 40 jaar getrouwd zijn, gisteren dat gedenken. Wat een rijke zegen, Heer. Het huwelijk, de liefde voor elkaar. Dat u dit echtpaar hebt gezegend met kinderen en kleinkinderen, de blijdschap die dat geeft. U komt daar voor alle lof en dank toe. Ze mogen dat ook samen opdragen in deze eredienst. En ook in tijden van verdriet, in de zaken van gemis, geeft u troost en kracht waarvoor we u dank zeggen. Wees zo met dit echtpaar, alle die om hen heen staan, leid onze wegen dat we in alles ook u mogen zoeken en eren. Heren, we willen bidden voor de overheid. U bidden we ook voor hen die als christen mogen dienen bij het bestuur van het land, van de provincie, van de plaatselijke gemeente. U bidden voor de wethouders, de burgemeester. Zegen hen, geef hen wijsheid om hun taken te verrichten, om het goede te zoeken voor de bevolking en te doen wat nodig is, ook in deze tijd. Help hen daarbij, Heere. Geef ook standvastigheid in de dingen die nodig zijn, die rechtvaardig zijn. Die nodig zijn om de mensen werkelijk te helpen. Zo leggen we deze dingen voor u neer. En we vragen dat u met ons meegaat op deze dag. Uw zegen schenkt. Wees ook met de scholen, met de kinderen, de leerkrachten. Wanneer na de vakantie dat ook weer begint, wilt u zelf hen helpen en erbij zijn. Mag ook het onderwijs uit de Bijbel op de scholen tot opbouw zijn en een rijke zegen afwerpen. Zo leggen we dit voor u neer in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. En Heere, ons vertrouwen is op uw belofte, dat u door uw rijke genade naar ons luistert. Om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Psalm 119, vers 25. Na de zegen zingen we met elkaar twee coupletten van het Lutherlied. Een vaste burcht is onze God en geen aardse macht begeren wij. In veel psalmboeken met de herziene staatsvertaling staat dat ook achter de enige gezang. Met het verlaten van de kerk kunt u uw gaven geven voor de collecten die zijn aangekondigd. En ga dan nu weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.